twijfelen of niet? Het viel me zo lang als ik hierover nadacht en de laatste 2,5 week, dan valt het opeens op dat je dat woord dan ineens overal tegenkomt. Stukjes in de krant gaan er dan opeens over. En dan denk je, hey, daar gaat het dus kennelijk wel redelijk vaak over. Dat lijkt in ieder geval zo. Twijfel. En natuurlijk, we hebben er allemaal ook wel weet van en ervaring mee. Hoe vaak gebeurt het niet? Dan sta je, je fietst en een kruispunt toe en je stopt even en je zou over kunnen steken, maar er komt wel iets aan. Nou, wat doe je dan? Ja, je maakt een keuze, je gaat gauw even eroverheen of je wacht even. Maar er is een moment van twijfel. En dat moment van twijfel betekent in feite dat je even een time-out neemt. En dat je even gaat nadenken om je keus te gaan maken. Doe ik het wel of doe ik het niet? Ja, in zo'n geval is twijfel natuurlijk helemaal niet verkeerd of gek om te doen. Ik denk zelfs dat het heel verstandig is. Het ligt een beetje in de lijn van bezint eer dat je begint. Dus het lijkt me op zich een hele positieve aangelegenheid. Er zijn meer voorbeelden te bedenken, hele alledaagse, hele gewone. Twijfel kan verschillende kleuren aannemen, zeg maar. En dan kan je het ook gaan hebben over geloofstwijfel. Dat is ook een soort twijfel, geloofstwijfel. We zitten in de kerk vanmiddag, dus ik vind dat we in ieder geval ook die kant op moeten kijken. Dat gaan we natuurlijk ook doen, al zal ik het niet alleen daarover hebben. Maar ik wil daar wel even graag mee beginnen. Geloofstwijfel, laat ik iets van mezelf noemen. We hebben Genesis 3 gelezen. Daarvoor staan Genesis 1 en 2. En ik moet je vertellen, toen ik afgestudeerd was en beginnend predikant, was ik er redelijk van overtuigd. Ik denk gewoon dat ik ervan overtuigd was. Dat de aarde door God is gevuld met schepselen in 6 dagen van 24 uur, ongeveer 10.000 jaar geleden. Er kan 1.000 jaar naast zitten, maar vanuit de Bijbel kun je dat aardig reconstrueren. En voor mij was dat duidelijk, dat was gewoon zo. En ik ging gaandeweg twijfelen. Ja? Zou deze reconstructie kloppen? Betere vraag, zou de Bijbel voor deze reconstructie bedoeld zijn? Genesis 1 en 2. Dat zijn twijfelvragen. Nou, hoe dat verder gegaan is, ga ik je niet schetsen. Maar dat is een van mijn twijfelpunten geweest in de loop van de tijd. Kennen jullie geloofstwijfel? En wie zou mij iets daarvan willen durven noemen? Ik daag je uit. Wie begint? Ik ben begonnen. Wie is nummer 2? Ja.
Ik twijfel niet aan het christelijk geloof in die zin. Dat ik eigenlijk geen beter verhaal ken dan het verhaal van Jezus. Zoals hij op aarde gekomen is en ons in het leven voorgaat. Wat ik wel heel ingewikkeld vind is dat God om vooral, je hebt over 10.000 jaar, maar sinds het zonder val al 6, 8, 10.000 jaar, in onze zonde laat. En soms denk je wel eens, hoe lang gaat dat nog door? En wat voegt dat eigenlijk toe? Waarom laat je ons zo lang aanklooien?
Ja. Ja, Frans, dankjewel. Even kort samenvat voor mensen die misschien meeluisteren. Waarom laat God ons met z'n allen heel lang tobben in een zondige wereld, waarin we zelf ook zondige mensen zijn? Dat is nu al duizenden jaren gaande. En daar kan je een soort van twijfel bij vinden van waar dient dat voor? Of waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Is natuurlijk best wel een vraag. Ja, wie vult aan? Jullie geloven allemaal zonder enige twijfel. Nee, Frits, toch ook weer niet, hè?
Als ik allerlei resultaten van de wetenschap laat inwerken, die dan als onweerlegbaar worden gepresenteerd, dan heb ik af en toe wel eens een keer de vraag bij mezelf, bestaat God eigenlijk wel? En ik denk dat je daar door de lezen van de Bijbel bevestigd moet worden dat dat zo is. Maar er zijn weer die momenten dat ik denk van, zou het gewoon na dit leven allemaal niet gewoon afgelopen zijn?
Ja. Ja, je kan aan hele basale dingen van het geloof twijfelen, zegt Frits. Je kan onder invloed van dingen die je leest vanuit de wetenschap zomaar denken, ja, daar is ook alles mee gezegd. En wat zou er verder nog voor God zijn? Of wat zou er na dit leven nog zijn? Dat kan zomaar in je opkomen. En dat gevoel moet je de kop indrukken, zegt Frits, door telkens maar weer die Bijbel te pakken. Dankjewel. Ik zag nog iemand hier, dacht ik, reageren. Klopt dat of klopt dat niet? Iemand die nog een ding wil toevoegen? Bert? Ja, ja. Dat ben ik ook wel eens twijfel met zich mee. Hè? Het feit dat er zoveel geloven en godsdiensten zijn in deze wereld, met die dan die waarom-vraag, hè? Waarom zou dit het nu net zijn, dit christelijk geloof van ons, dat kan zeker ook aanleiding zijn voor twijfel. Okay. Ja, hebben we een beetje genoemd zo wat er in ons leeft op dit punt?
Ik zat er ook een beetje zucht te praktiseren.
Ja. Jij kan, er niet op komen, Piet.
Nee, ook niet zelfs niet in moeilijke tijden of zo.
Dat is een...
Ik probeer toch, erachter te komen of het wel zou kunnen. Maar
nee, oké. Okay. Ja, ik denk dat je wat dat betreft een gelukkig mens bent. Die met beide benen in geloofsvertrouwen en geloofszekerheid staat. En dat is natuurlijk heel prima. Ja, je hebt het gekregen, cadeautje. Ben ik met je eens? Ja. Ja, Trudy geeft aan. Ja, we snappen niet altijd alles. Maar dan denk ik van, God is ook niet zomaar iemand die jij zomaar kan snappen. Want jij bent mens en hij is God. En zo kun je ook inderdaad een soort van twijfel tegemoet treden. Hè, met zulke Bijbelse gedachten. Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. Ja, mooi, dankjewel. Okay, nou, dat doen we dan even, nemen we even zo mee. Als voorbeelden van hoe dichtbij twijfel kan zijn en ook een beetje welke vormen twijfel aan kan nemen. Ik wil beginnen, ik heb 3 vragen op het bord staan waar we even langs gaan lopen. Heeft twijfel goede kanten? En dan twijfel in het algemeen genomen, hè, zoals net bijvoorbeeld bij de straat, heeft ook goede kanten. Dan vervolgens heeft twijfel alleen maar goede kanten. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dan kunnen we twijfel een beetje gaan verheerlijken. Maar hoe zit dat dan met geloofstwijfel? Is dat positief? Is dat een beetje neutraal van, hoort erbij? Of is het misschien zondig? Dat is nogal een negatief oordeel. Okay, dat zijn onze 3 aandachtspunten. Heeft twijfel goede kanten? Ik gaf net al een simpel voorbeeld van dat kruispunt en zo, waarbij ik zelf al aangaf, dat is nuttig zelfs. Zeker niet verkeerd. Moment van bezinning, time out. Prima. Een stap verder. Niet alleen op momenten dat je voor zo'n keus staat, doe ik het wel, doe ik het niet, doe ik het nu, doe ik het straks. Maar eigenlijk altijd is twijfel zinvol. Omdat bezinning altijd zinvol is. De mensheid, waar wij deel van uitmaken, heeft toch maar grote stappen gezet. En ik denk dat heel veel van die stappen te danken zijn aan het zaadje van de twijfel. Kan een mens vliegen? Nee, natuurlijk kan een mens niet vliegen. Maar iemand ging dat betwijfelen. Ik weet dat nog niet zo zeker. En wij vliegen intussen al tientallen jaren. Kunnen we naar de maan? Nee, zo ver kan een vliegtuig niet komen. Nee, dat bestaat niet. Maar iemand moet daaraan zijn gaan twijfelen. Moet op een bepaalde manier misschien toch wel kunnen. En tijden geleden zijn we alles als mensen op de maan geweest. Eeuwenlang was de aarde voor ons idee een plat vlak en je moest niet aan de rand komen, want dan kukkelde je eraf. En dus waren we heel voorzichtig met de boot te nemen die alsmaar door naar het westen ging. Ja, maar ook daar ging iemand aan twijfelen. Zou dat wel zo zijn? Klopt dat wel? Ik weet het nog niet. En bij zijn twijfel is het begonnen. En intussen weten we allang, de aarde is rond. Vaar maar rustig naar west, zover als je kan. Je komt wel weer terug. Twijfel brengt bezinning. Bezinning brengt nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën kunnen worden onderzocht en dan blijken ze te kloppen of niet te kloppen. En dat is prima. Twijfel is het begin van creativiteit en ontwikkeling. Nou, als ik het zo benoem, is twijfel in mijn ogen een positieve eigenschap. Je kunt als mens twijfelen. Het is niet een gevolg van de zondeval, het is een scheppingsgave van God. Alleen, dan is het wel de vraag of we die scheppingsgave van God altijd goed gebruiken. We leven in een zondige wereld en we zijn zondige mensen. En daar zal elke gave van God niet alleen goed, maar ook verkeerd gebruikt worden. En dus zal het zaak zijn dat we goed gebruik en verkeerd gebruik goed onderscheiden. Simpel gesteld, ik maak er een vuistregel van. Alles wat mensen doen of denken, mag worden betwijfeld. Dat is mijn vuistregel. Alles wat mensen doen of denken, mag betwijfeld worden. En het is vaak zelfs goed om dat te doen. In de politiek bijvoorbeeld, hè. We hebben een bepaald politiek systeem in Nederland. Ik ga dat niet uitleggen, is helemaal niet nodig. Maar daar mag best aan getwijfeld worden. Is dat nou het beste systeem? Werkt dat nou echt optimaal? Natuur en klimaat, kan het niet beter? Mag je toch vanuit twijfelvragen best aan de orde stellen? De kerk, laten we een overstapje maken naar de kerk. Heel veel in de kerk gaat terug op wat een flinke tijd geleden zijn beslag kreeg. En dan denk ik vooral naar de tijd van de reformatie en daarop volgend. Mag je betwijfelen of dat nog altijd de beste keus is? Het zal toen vast wel de beste keus geweest zijn. Ik heb vertrouwen in onze voorvaderen. Maar mag je betwijfelen of alles nog altijd de beste keus laat zien? Het kan gaan over vormen, kan gaan over inhouden. Ouderlingen en diakenen hebben jarenlang voltallig voor in de kerk gezeten, zoals er nou nog een paar zitten. Zo was dat. Mensen gingen ook een keer twijfelen, kan dat niet anders? In Kampen gingen ze juist achter in de kerk zitten. En toen dat voor het eerst gebeurde, in het nieuwe kerkgebouw daar, keken wij daar best wel van op. Wat gebeurt hier nou? Dat was ongeveer 1970. Nou, intussen zitten ouderlingen, diakenen vaak gewoon in de kerk en zitten inderdaad een paar op een speciaal plekje. Het begon bij twijfel. Al eeuwenlang is het in de kerk geleerd dat de Heilige Geest een aantal bijzondere gaven wel gaf aan de kerk van het eerste uur, het nieuwe verbond, maar daarna niet meer. Er moest ergens een streep getrokken worden, zo rond het jaar 100, daar stopte dat. Mensen zijn gaan betwijfelen of dat wel zo is. Dat gebeurt vaak buiten de gereformeerde kerken, maar ook daarbinnen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Mijn stelling was, wat mensen doen of denken, mag betwijfeld worden. Ja, maar het wordt ook wel een beetje tricky nou, hè? Dat voel je denk ik wel. Heeft twijfel dan alleen maar goede kanten? Dat was mijn tweede vraag, een aandachtspunt. Heeft twijfel alleen maar goede kanten? Is het goed om simpelweg alles dan maar met twijfel tegemoet te treden? Nog niet zo lang geleden kwamen pedofielen naar voren met de boodschap op de televisie en zo, dat je wel kan zeggen dat het slecht is om seks met kinderen te hebben. Maar waarom zou dat kloppen? Twijfel, twijfel, twijfel. Het is niet meer dan een ingesleten gewoonte en vooroordeel dat wij dit met z'n allen pervers vinden. Maar betwijfel maar eens of dat wel zo is. Nou, de Nederlandse samenleving wijst dit soort merkwaardige ideeën, gevaarlijke ideeën, foute ideeën, gelukkig nog massaal af. En toch voel je, omdat er in feite geen vaste basis is, dat door twijfel dit soort dingen en alles in onze samenleving en alles in deze wereld zomaar een keer op zijn kop kan komen te staan. Zorgelijk. En maar weer een overstapje naar de kerk. Je kunt gaan betwijfelen of het wel echt Gods bedoeling is dat vrouwen niet in een aantal ambten kunnen dienen. Je kunt gaan betwijfelen of kinderen in de kerk echt wel moeten worden gedoopt. Je kunt gaan betwijfelen of het wel goed is dat kinderen geen avondmaal meevieren. Je kunt gaan betwijfelen of een homoseksuele levenswijze wel afgewezen moet worden. Ja, dit is zo'n clustertje van onze hedendaagse twijfelvragen. Zijn ze goed of zijn ze fout? Nou, ik zou ze niet als fout willen betitelen. Zeker niet. Ik zou zeggen, vraag maar. Praat maar. Ook vanuit twijfel vragen. Alleen, bedenk daar wel een paar dingen bij. Twee noem ik er. 1a, twijfel is geen garantie dat de stap die erop volgt goed is. Twijfel is geen zaligmakende weg. Ja, twijfel kan leiden tot een uitkomst die een verbetering is. Maar twijfel kan ook leiden tot een stap in een verkeerde richting. Hoe dat zo komt? Doordat onze oordeelsvorming lang niet altijd zuiver is. Of, iets anders gesteld, doordat er een verleidelijke aantrekkingskracht zit in het inslaan van een andere weg. Daarvoor heb ik Genesis 3 zojuist gelezen. Adam en zijn vrouw in het paradijs. Een andere weg is toch ook wel aantrekkelijk. En daarbij zie je dat de duivel er ook graag een rol bij speelt. Hij zal onze twijfel, time-out, bezinning graag gebruiken om ons een zetje te geven naar die kant van de verleiding. Dus dat is wat ik bij die stelling die nog op het bord staat, om te beginnen wil noemen. Twijfel is geen garantie dat de stap die erop volgt goed is. Dat houden we even goed vast. Nog een tweede ding hierbij. Juist omdat we bij twijfel op een kruispunt komen te staan, waarbij we dus ook een verkeerde afslag kunnen nemen, is het nodig dat we elkaar helpen om terug te gaan naar de Bijbel. Iets wat zojuist in het gesprekje met enkele van jullie, bij jullie ook al naar voren kwam. Teruggaan naar de Bijbel. Weet je, ik zie soms gebeuren dat mensen wel eens een eeuwenoud kerkelijk standpunt zomaar aan de kant schuiven en er iets anders voor in de plaats zetten. Ik zou zeggen, vraag je alsjeblieft eerst af waar dat eeuwenoude standpunt vandaan kwam. Welke Bijbelse argumenten waren daar belangrijk voor? Nou, dat vraagt studie, ja, dat klopt, maar doe dat alsjeblieft wel. Waarom? Omdat de apostel Paulus, de Bijbel, God zelf, iets heeft tegen mensen die los van hun medegelovigen hun eigen geloofszaken een beetje in elkaar zetten. 1 Korinthe 14, vers 36. Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente? Of heeft het enkel u bereikt? Nee dus. Je staat nooit op jezelf. Maar formuleer dan ook niet in je eentje, los van iedereen, je mening over geloofspunten. Doe het altijd samen met de christenen die voor je geleefd hebben en die naast je leven. Om samen zo dicht mogelijk bij de Bijbel uit te komen. Dat lukt alleen samen. Weet je, de Bijbel geeft niet op elke vraag een helder en eenduidig antwoord. Dat weten we met z'n allen wel. Maar je kunt wel altijd met elkaar op zoek gaan naar de richting waarin je volgens de Bijbel je antwoorden moet zoeken. En zolang als je er niet goed uitkomt, wees dan vooral bescheiden. Het is niet erg om te zeggen, daar komen we op dit moment niet goed uit. Ruil wat dat betreft je twijfel en onzekerheid niet te snel in tegen vermeende zekerheid. We mogen best wat serieuzer nemen wat Paulus zegt in 1 Korinthe 13. Nu is mijn kennen nog beperkt. Dit is wat ik wou zeggen over ons tweede aandachtspunt. Heeft twijfel alleen maar goede kanten? En het antwoord is dus in feite nee, want twijfel kan ook het begin zijn van ontsporing. Je moet heus op je hoede zijn. En dan hebben we nog die derde vraag over geloofstwijfel. Ja, hoe zit dat? Geloofstwijfel, twijfel binnen je geloof. Is dat iets wat erbij hoort? Dat hoor ik wel eens. Heel onschuldig. Hoort er gewoon bij. Is het zondig? Ja, ik denk dat je dat ook wel eens kan horen. Je mag toch niet twijfelen. Niet alleen ons kennen is beperkt, maar ook ons geloven is met zwakheid behept. Dat is de mens die ik ben. Er is van alles om ons heen dat twijfel kan aanwakkeren. Vroeger zeiden we in de kerk, we gaan nu belijdenis doen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En zo staat het in de Heidelbergse Catechismus, zondag 7. Ontwijfelbaar geloof. Geloof waaraan niet te twijfelen is. Het is waar, hè? Het is gewoon waar. Er is geen enkele reden om maar iets dat God zegt of waar God voor staat te betwijfelen. Denk aan de psalm die we hebben gezongen, die geeft dat indirect volgens mij heel duidelijk aan. God is van zo andere orde dan wij mensen. Aan mensen kun je twijfelen, ja, maar aan God niet. Het is volledig buiten de orde. Maar wij zijn van die mensen die nog niet tot de volmaaktheid gekomen zijn. En daarom zou ik zeggen, twijfel, nee, hoort niet bij geloof, nee. Maar twijfel hoort wel heel erg bij ons. Dat wel. Het zit er wel altijd ergens dichtbij. Het hoeft niet altijd de kop op te steken, maar het kan wel steeds zomaar. Zit wel in ons. En hebben we het niet over twijfel van het soort van, kan het ook beter? Dat is een ander soort twijfel. Ik heb het over de soort twijfel van, is het wel waar? Is God wel waar? Jezus, is het waar? De Heilige Geest, is dat waar? Ziet God mij? Kent God mij? Is dat echt waar? Is het wel zinnig om te denken, na dit leven ga ik naar God? Is het zinnig om te denken dat we op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Is het zinnig om aan te nemen dat in deze Bijbel echt God spreekt? Alles van het geloof kan worden betwijfeld. En deze twijfel kan het begin zijn van loslaten. Engelen kennen deze twijfel niet. Demonen kennen deze twijfel niet. Dit bestaat alleen bij mensen. Omdat wij er met ons eigen instrumentarium niet uitkomen. Ons verstand, ons hart, onze ogen, onze oren, ze komen allemaal tekort. De sprong die we moeten maken van onze wereld naar Gods wereld is te groot. Alleen God kan je er brengen. En als je daarvoor naar hem toegegaan bent en hij heeft je van je twijfel bevrijd. Iets wat na dit leven pas definitief zo zal zijn. Hè? Maar dan gebeurt ook dat wonderlijke dat je beseft, wat een dwaasheid om aan deze God te twijfelen. Hij is nu juist de enige die je bedenken kunt, aan wie je nooit hoeft te twijfelen. Twijfel aan je verstand. Twijfel aan je ogen. Twijfel aan de wetenschap. Twijfel aan de politiek. Twijfel aan theologen. Twijfel aan de kerk. Dat is allemaal niet ongerijmd. Maar aan God twijfelen? Wat doe je hem daarmee aan? Bekijk het ook eens van die kant. Hij, de enige die het niet verdient, dat hij met twijfel tegemoet getreden wordt. Zo ongerijmd en zo ongepast. Dus, zei ik net, alles wat mensen doen of denken mag betwijfeld worden. Dan voeg ik daar nu aan toe. Maar als het om God gaat, komt het ons niet toe om in zijn richting ook maar iets te betwijfelen. Komt ons niet toe, omdat hij God is. Maar het kan een mens wel overkomen. Daar hebben we net ook voorbeelden van genoemd. Dit kan gebeuren. En ik denk dat Jezus, de Zoon van God, het allemaal ook wel begrijpt. Hij is onder ons geweest en kent het leven van een mens van binnenuit. En hij is voor al onze dwaasheden en ongerijmdheden aan het kruis gegaan. En ook met onze ongerijmde, ongepaste twijfels mogen we naar hem toe gaan. Mogen we naar hem toe gaan in vertrouwen dat onze God een genade God is. Ook twijfels die er niet zouden mogen zijn, wil hij vergeven. Want zo is hij. Daar kun je op vertrouwen. Zonder enige twijfel. Amen.